Nog 12 nachtjes slapen, dan mogen we weer op vakantie naar het buitenland. Maar er zijn wel mitsen en maren, haken en ogen. De Tweede Kamer gaat een mini-enquête houden naar de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. En ook als je met Chrome incognito over het internet surft, blijft Google je gangen nagaan. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag woensdag 3 juni. Goedemorgen, Laurens Boven.
Goedemorgen, Mark.
In de studio in Den Haag, de BNR-studio. Kom je vandaan eigenlijk? Want je bent onderweg van iets en gaat weer door naar iets anders.
Ik was een interview aan het houden met Jesse Klaver. Dus dat deed ik helemaal aan de andere kant van het gebouw. En dan is het even een wandeling terug naar hier.
En hierna? Wat komt er hierna? Wordt het een leuke dag vandaag?
Ja, we hebben ook nog een interview met Rob Jetten. En daarna is de persconferentie. Hè?
De persconferentie. Ja, het is weer de dag van de week waarop dat gaat gebeuren. Of ik zeg de dag van de week. Is het eigenlijk altijd op woensdag? Was het toch vaak op dinsdag?
Ja, maar deze week is de week van Tweede Pinksterdag. En dan is alles een beetje een dagje opgeschoven. Soms is het op dinsdag, soms is het op woensdag. Ik ben daar eigenlijk het ritme een beetje in kwijtgeraakt. Want er was aan het begin van de crisis was het zo'n beetje 2 keer per week. En toen hadden we iets van 3 persconferenties per week van de premier, inclusief die naast de ministerraad. En het ritme is een beetje lager geworden. Dus er zijn ook maar eens in de 2 weken debatten over corona. En dat betekent, als ik het goed registreer, dat er eens in de 2 weken een echte persconferentie is. En dan is er in de andere week een uitloopje. Dat maakt inhoudelijk niet zo gek veel uit. Maar dan geven ze er zelf vanuit het kabinet wat minder gewicht aan. Hè. En dan praten ze de pers even bij terwijl ze naar buiten wandelen in de hal van het ministerie van Justitie. En als er een echte persconferentie is, dan is het dus in de perszaal. En eigenlijk is het voor de kijker het enige verschil dat Irma er dan ook is.
Ja,
de dove tolk.
Ja, dit dus vandaag is een dag met Irma.
Een dag met Irma.
Kijk, hier, nou, dan weten we precies waar we aan toe zijn nu. En we weten ook al waar we aan toe zijn, want er is gisteren al van alles uitgelekt over wat er vandaag gezegd gaat worden.
Ja, we gaan vandaag horen dat we vanaf 15 juni weer zonder belemmeringen naar de andere Europese landen mogen reizen. En het merkwaardige daaraan is natuurlijk dat dat eigenlijk altijd al mocht. Want Nederland heeft zijn grenzen nooit gesloten. Dus je kan altijd gewoon het land uit. Dat is ook een grondrecht in Nederland, hè, dat je het land mag verlaten.
Mm-hmm. En terugkeren.
En terugkeren. Maar het probleem zit hem in de reisadviezen. Hè? Want die zijn natuurlijk nu in de status van dat niet noodzakelijke reizen worden afgeraden.
Dit is code
zijn
oranje.
Verboden. Code oranje. En het wordt code geel. Hè, dus pas op.
Code geel is het moment dat je ook weer gewoon met een reisverzekering de wijde wereld in mag, toch? Ook code oranje gaan de meeste reisverzekeringen, die zeggen ja, nee, nu even niet.
Ja, dat verschilt geloof ik een beetje per reisverzekering. Volgens mij is er echt een probleem als het rood is en je gaat naar een gebied. Hè, als reizen echt wordt afgeraden en je gaat er toch heen, dan is er echt een probleem met je reisverzekering. Maar inderdaad, kijk, het normale toerisme kan weer op gang. Dat is eigenlijk een beetje de boodschap, de politieke boodschap van vandaag. En je ziet in alle Europese landen, hè, dat iedereen een beetje toebeweegt naar die 15e juni. De Duitsers doen dat ook. Dat is ook net vandaag hebben die een persconferentie gegeven. Dat het normale toeristische verkeer vanaf 15 juni weer kan gaan plaatsvinden.
Ja, 15
dus dat
juni.
Zeg maar de politieke. Ja, maar er zitten een hoop mitsen en maren en haken en komma's aan en zo. Dus dat wordt eigenlijk het interessante deel van de persconferentie. Niet de politieke boodschap, niet het nieuws 15 juni, maar wel hoe dan. Dat is eigenlijk wat we gaan zien en horen vanavond.
Nou precies, want dan zegt onze premier, u mag weer naar Frankrijk. Maar daar gaat Frankrijk natuurlijk over, toch?
Zeker, inderdaad.
U mag naar Duitsland, maar daar gaat Duitsland over. Dus wat kan de Nederlandse regering hierover zeggen? Anders dan, ja, op het ogenblik zeggen ze doe maar niet. En straks zeggen ze niet meer, doe maar niet.
Ja, ze hebben dus, om het even formeel te zeggen, nooit gezegd, je mag niet. Hè?
Want dat, nou, ze zeggen code oranje, alleen als het nodig is.
Ja, maar dat is dan van ieder zelf om te bepalen wat een noodzakelijke reis is.
Nou, precies.
Het is niet zo dat de grenzen dicht zijn gegaan. Dat is echt een belangrijk juridisch verschil. Omdat het voor de Fransen bijvoorbeeld, en voor de Duitsers en voor de Oostenrijkers, was het natuurlijk onmogelijk om bepaalde grenzen over te steken. Omdat de grenzen gewoon dicht waren. Dat is in Nederland niet gebeurd. De grens met België is dicht, maar dat is omdat de Belgen hem hebben gesloten. Niet omdat de Nederlanders hem hebben gesloten.
Nee, precies. Dus, maar dan komt straks, zeg je, Denemarken gaat van code oranje naar code geel. En zegt Denemarken, maar Nederlanders zijn nog even niet welkom. Volgens mij is Denemarken een voorbeeld daarvan waarbij dat ook echt klopt.
Ja, dus klopt.
Dat geeft iets aan over hoe beperkt het is wat onze regering hierover kan zeggen.
Ja, ja, en hoe beperkt het is hoe die Europese afstemming dan feitelijk plaatsvindt. Hè? Dat heeft Rutte ook gezegd in zijn persconferentie afgelopen vrijdag. Dat het heel lastig is om dit Europees te regelen. Omdat er toch een lappendeken ontstaat van verschillende regimes. De Britten die werken met een quarantaineregeling. Nou ja, dus je ziet allerlei verschillen. Van de Nederlanders dan wordt het allemaal de schil. Dat geldt in ieder geval voor de Schengenlanden. En dan mag je er dus weer heen. Maar Rutte die heeft wel in zoverre een probleem. Omdat hij vindt het een beetje eng. Hij heeft het ook heel duidelijk gezegd. Dat het een hele complexe aangelegenheid is. Niet politiek, maar het is complex in de uitvoering. En dat heeft alles te maken met... hoe zit het dan precies met een corona-uitbraak in het buitenland? En hoe kunnen wij als Nederlandse overheid, de Nederlandse bevolking, adviseren over corona-uitbraken in een buitenland waar we gewoon weinig zicht hebben op hoe de situatie daar dan lokaal is? Dat is bijvoorbeeld een probleem. Dat is ook een probleem over...
Maar dat is toch ook de verantwoordelijkheid van het land daar? Als je in Frankrijk bent of in Spanje, dan is het toch gewoon de verantwoordelijkheid van de overheid daar. En van de toerist om te zorgen dat je weet wat je daarover komt.
Jawel, maar het is natuurlijk aan Rutte om de Nederlanders daarvoor over een advies te geven.
Ja.
En daar zit het hem in. Dus je kan je. Kijk, als Rutte zegt, ga maar naar Frankrijk. Als het in Frankrijk genuanceerder ligt, dan moet dat natuurlijk wel op de een of andere manier moet de Nederlandse, dat is dan de zorgplicht, vul ik maar even in, voor de Nederlandse regering. Dat ze dus een advies geven aan de Nederlandse bevolking. Waar je ook een beetje op aan kan en waar je mee uit de voeten kan.
Ja, dat doen ze toch altijd voor alle landen in heel de wereld. Je hebt toch daar hebben we die hele kaart met die kleuren voor. En dan staat er, sommige regio's moet u een beetje opletten voor terrorisme als je sommige Afrikaanse landen aanklikt. Ja. Of Aziatische landen.
Maar hoe ga je nou, wil de Nederlandse regering zo ver gaan dat ze zeggen bijvoorbeeld dat ze helemaal gaan uitleggen over hoe het Italiaanse RIVM heet en hoe je die bereikt en hoe je dan daar die informatie uit die website moet halen en zo. Weet, dat is natuurlijk toch, elk land heeft dat voor zichzelf georganiseerd en de Nederlanders die snappen nu wel een beetje hoe het in Nederland werkt en waar je in Nederland die informatie haalt. Een heel grote informatiestructuur natuurlijk opgezet voor voorlichting aan het publiek. Maar we zijn natuurlijk niet vertrouwd met die in de andere landen. Dus het is toch, het buitenland is een beetje meer buitenland geworden in deze crisis. Dus dat is toch spannend. En daar komt bij dat het voor Rutte natuurlijk belangrijk is, voor het kabinet. Wat doe je dan met de mensen die terugkeren? Weet je, hoe beoordeel je of mensen bijvoorbeeld het advies moeten krijgen om in quarantaine te gaan als ze terugkomen van hun vakantie? Geldt dat dan voor heel Frankrijk? Of geldt het voor delen voor Frankrijk? Kan het zo zijn dat dat ergens in de zomervakantie opeens op basis van uitbraken in Frankrijk hier in Nederland advies moet komen als je in die gemeente bent geweest? Dan moet je in quarantaine als je terugkeert. Dat betekent dus dat de Nederlandse overheid dat allemaal moet gaan bijhouden, bijvoorbeeld. Dus al dat soort dingen zitten erachter. Dat is waarom Rutte zo lang hierover vergadert al, om dit allemaal op te zetten. Het advies van vanavond moet helder en duidelijk zijn, maar dan moet... Nou, er zit een hele ambtelijke structuur achter zitten dat allemaal kloppend heeft. Ja, 15 juni is al over 2 weken.
Dat is over 12 dagen, ja precies. Maar dus inderdaad, als op het ogenblik in Parijs, waar meer corona voorkomt dan in de ommelanden, dat je dan terugkomt uit Parijs en dat je dan het advies krijgt, blijft u vooral 14 dagen thuis. Maar als je naar Lyon geweest bent, waar het minder is, weet ik niet, maar zoiets. Ja. Dat je dan dat advies niet per se krijgt.
Ja, en hoe gedetailleerd ga je dat dan doen? Het wordt ook best veel dan. En daarmee ook onoverzichtelijk. Ja. Dus het is, ik ben heel benieuwd welk idee, ik weet het echt werkelijk waar niet, ik ben heel benieuwd welk concept daar ontwikkeld is door het kabinet om daarmee mee om te gaan. Er is nog een ding, hè? Want wij gaan natuurlijk zelf op vakantie. Veel mensen gaan naar het buitenland op vakantie. Maar er komen natuurlijk ook mensen hier naartoe op vakantie. Nou, de Nederlandse grenzen zijn nooit gesloten. Dus voor ons waren Belgen, Fransen, Duitsers natuurlijk altijd welkom. Er is wel een advies gegeven door Rutte, ook aan onze buurlanden, om thuis te blijven op het hoogtepunt van de coronacrisis.
Blijf zu Hause, restez à la maison, blijf thuis.
Maar wat is nu de boodschap? Met welke boodschap gaat hij toeristen uit de buitenlanden weer welkom heten? Of zegt hij van, u mag komen, maar alstublieft liever niet. Wacht nog een jaartje. Als je graag naar Nederland wil, je kan het een jaar uitstellen, kom dan maar volgend jaar. Want we gaan ervan uit dat heel veel Nederlanders in Nederland op vakantie zullen gaan. Dus het is best druk in Nederland. Dus misschien, weet je, met welke boodschap gaat het Nederlandse verkeersbureau in het buitenland mensen wel of niet uitnodigen. Dat is ook een niet onbelangrijk deel van de persconferentie, denk ik, vanavond. Eén ding vergeten we helemaal, Mark.
Vertel.
Nou ja, we zitten natuurlijk al in het toerisme in de post-corona tijdperk.
Ja.
Dus wat natuurlijk wel interessant is, is dat we nu... we praten al best lang over van hoe moet nou de samenleving na corona vorm krijgen. Willen we nog wel dat massale toerisme? Willen we wel dat Amsterdam een bijna een soort openluchtmuseum is, waar we de binnenstad hebben overgedragen aan de toerisme? Heel veel mensen hebben ervan genoten dat de steden zo leeg zijn. Dus ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar hoe het toerisme, maar dat is niet zozeer politiek, maar dat is meer maatschappelijk, hoe het toerisme eigenlijk vorm krijgt. Gaan we eigenlijk wel met z'n allen naar het buitenland op vakantie? Boeken we gewoon, zoals we dat al gewend waren, onze stedentrips naar Praag en Boedapest? Of doen we zelf ook een stapje terug?
Ik heb daar geen illusie over. Ik denk dat mensen zo gauw ze de kans krijgen weer terugvallen in oude gewoontes.
We'll see.
Ja, dat is waar. Laurens, dankjewel.
Alright.
Goedemorgen, Bas Knoop.
Goedemorgen, Mark.
Van het Financieel Dagblad. We gaan het hebben over de mini-enquête die er komt naar de toeslagenaffaire. Het grote drama bij de Belastingdienst. Wat ik in deze podcast met meer dan gemiddelde interesse volg. Gisteren is er in de Tweede Kamer. Ja, om 12 uur komt deze podcast uit. Of het was 12:30 gisteren. Maar om 12:00 komt de podcast grofweg uit. En daarna heeft de Kamer besloten. Die enquête komt er. Dat was een motie die vorige week ingediend werd. Maar waar gisteren over gestemd werd, hè?
Dat klopt. Tijdens de wekelijkse stemmingen op dinsdagmiddag kreeg een motie van GroenLinks-Kamerlid Bart Snels steun van de hele Tweede Kamer. Alle partijen die willen graag dat deze mini-enquête, deze parlementaire ondervraging, gaat plaatsvinden.
Geef ik nu het woord aan de heer Snels namens GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de politieke verantwoordelijkheid. Na alle onderzoeken die we hebben, na alle onderzoeken die er ook nog komen, blijft het maar buiten beeld welke verantwoordelijkheid in dat hele proces ook de betrokken bewindspersonen en de topambtenaren die daar een rol hebben gespeeld. Ik vind dat lastig. En ik vind daarom ook, dat pleidooi heb ik gehouden in het najaar, dat heb ik in de eerste termijn gehouden. Ik vind dat de politiek ook een spiegel zichzelf moet voorhouden. De motie die ik eerder had ingediend, die heb ik per abuis laten verlopen en daarom dien ik hem opnieuw in. De Kamer gehoort de beraadslaging spreekt uit dat er naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagaffaire een parlementaire ondervraging moet komen waarbij topambtenaren en betrokken bewindspersonen gehoord worden, waarbij met name de rol van de Kamer en het kabinet tegen hun licht worden gehouden en gaat over tot de orde van de dag.
Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze deel uit van de beraadslaging.
Parlementaire ondervraging, die wordt in de wandelgang hier ook wel een mini-enquête genoemd. De parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel van de Tweede Kamer. Net als bij een ondervraging moeten bewindspersonen en mensen die voor zo'n commissie verschijnen verplicht komen opdragen en worden onder ede verhoord. Het verschil tussen een ondervraging en enquête is dat bij een enquête daar gaat nog een uitgebreid dossieronderzoek aan vooraf. En dat is niet het geval bij een ondervraging, waardoor zo'n ondervraging ook sneller kan worden opgestart.
Ja, en waarom kiezen ze bij dit hele belangrijke onderwerp dan niet voor het zwaardere middel? Want je zou denken, daar is het onderwerp wel geschikt voor.
Ja, nou ja, veel partijen zien het ook al wel als een opmaat naar een parlementaire enquête.
Ah, komt later.
Alleen er zijn al zoveel onderzoeken op dit dossier hebben er plaatsgevonden. Dat men nu kiest voor dit instrument, omdat de Kamer vooral geïnteresseerd is naar de politieke besluitvorming. En dat kan met zo'n ondervraging, vindt de Kamer, is dat een uitstekend instrument.
De hele Kamer wil dit. Dat is op zich al interessant. Ik bedoel, dat gebeurt natuurlijk wel vaker dat de hele Kamer voorstemt. Maar hier liggen natuurlijk allerlei mensen onder vuur. Dus je zou je kunnen voorstellen dat die partijen wat terughoudend zijn?
Ja, nou ja, waar kijk, misschien even te vertellen. Die Tweede Kamer gaat nu eigenlijk een eigen onderzoek starten naar de toeslagenaffaire. En gaat vooral kijken naar de politieke besluitvorming in de afgelopen jaren. Dus hoe kon het dat van duizenden ouders die kinderopvangtoeslag onterecht is stopgezet. En mensen onterecht werden bestempeld als fraudeur. Terwijl er wel signalen waren de afgelopen jaren dat dat dit op onterechte wijze is gebeurd. En dus gaat er gekeken worden, ook in het verleden, met ministers, staatssecretarissen uit vorige kabinetten. Van hoe kon dit nu gebeuren? En nou ja, de initiatiefnemer van de motie, Bart Snels, die zei gisteren tegen mij van, eigenlijk willen we gewoon antwoord op de vraag, wie wist wat, waar en wanneer? Dus dat wordt de komende maanden spannend.
Ja, deze zaak sleept al maanden, jaren misschien zelfs wel. En nu is de vraag, wie wist wat, wanneer? Dat is eigenlijk al fascinerend, hè? Dat we dat dus kennelijk toch nog niet weten.
Nee, er zijn talloze onderzoeken uitgevoerd de afgelopen jaren naar het functioneren van de Belastingdienst, de cultuur bij de Belastingdienst, de toeslagenaffaire zelf. Maar de rol van de politiek, daar zijn nog steeds toch veel vragen over. En dat betekent dus nu dat zowel zittende als gewezen ministers, staatssecretarissen en topambtenaren moeten komen opdraven voor die commissie. En daar onder ede over gehoord zullen worden. En dus de waarheid zullen moeten spreken.
Worden het inderdaad alleen maar de topstukken, de topambtenaren, minister, staatssecretarissen misschien, die daar onder ede worden gehoord? Of komen daar misschien ook getuigenissen van de ouders? Want dit gaat uiteindelijk om de positie van allerlei mensen die tot wanhoop gedreven werden door een hardvochtige belastingdienst.
Ja, ja. Nee, het gaat echt over de politieke besluitvorming. Bart Snels die zei ook gisteren ook tegen mij van, het is eigenlijk een vrij overzichtelijk lijstje van mensen die wij willen horen. Het gaat om de vorige minister van Sociale Zaken bijvoorbeeld. In het kabinet Rutte 2, dat is Lodewijk Asscher, de huidige PvdA-leider. Om Erik Wiebers, nu minister van Economische Zaken en Klimaat, destijds staatssecretaris van Financiën. Frans Wekers, ook een staatssecretaris van Financiën. Het zal gaan om de huidige minister van Financiën, Wopke Hoekstra. Maar ook premier Rutte moet mogelijk opdraven. Hij was in der tijd voorzitter van een ministeriële commissie die de fraudebestrijding onder de loep nam.
Dus de premier moet dan onder ede gaan verklaren wat hij daar allemaal wist en niet wist.
Ja.
Dit is een man die nog wel eens geen actieve herinnering heeft aan zaken. Hè? In die formulering kies ik precies zo, omdat hij dat zelf zo eens gezegd heeft.
Daar kan hij voor zo'n commissie niet mee wegkomen. Het moet, de waarheid zal gesproken moeten worden. Dus dat is ook de reden waarom GroenLinks en nu dus ook veel andere partijen in de Tweede Kamer toch met deze commissie hebben ingestemd. Vanwege het feit dat er nu voor eens en altijd een einde moet komen aan die onduidelijkheid over de politieke rol in deze affaire.
Ja, en even dacht ik nog, de pijlen werden vorige week ineens op Lodewijk Asscher gericht, minister van toen. Die zit natuurlijk nu in de oppositie. En stel dat de PvdA zou denken, nou, Lodewijk Asscher is onze nieuwe lijsttrekker, die moeten we beschermen. Dan hadden ze zomaar misschien tegen kunnen gaan stemmen. Maar de PvdA stemde voor en dan daarna kon de coalitie ook mee voorstemmen. Is het zo gegaan?
Zo is het ongeveer gegaan. Kijk, het zal inderdaad, in de wandelgangen hoor je wel dat de PvdA hier aanvankelijk toch terughoudend was om met zo'n ondervraging in te stemmen. Vanwege inderdaad het afbreukrisico voor Lodewijk Asscher. Maar ja, het zou helemaal een slecht signaal zijn voor de buitenwacht, voor de getroffen ouders, als je als oppositiepartij, als PvdA, niet zou instemmen met deze ondervraging. Ja. Dan laat je ook zien van wat heb je eigenlijk te verbergen.
Ja. Het gaat om 3 lijsttrekkers, hè, realiseer ik me nu inderdaad. Tenminste, mogelijke lijsttrekkers. Want laten we er even uitgaan Hoekstra en Rutte.
Ja, Asscher is bevestigd.
Van Asscher weten we het. Ja, precies. Van eentje en 2 mogelijke. Ja. En die zouden allemaal zomaar onder vuur kunnen komen liggen. Dat is spannend. Ja. Zo in een. In een verkiezingsjaar. Maar wanneer gaat dit gebeuren eigenlijk?
Dat is het voordeel van een parlementaire ondervraging. Dat kan relatief snel worden opgestart. GroenLinks hoopt dat dit toch in het najaar plaats kan gaan vinden, de ondervragingen. Dan zal er een rapport moeten worden opgesteld. En de verwachting is, of de hoop eigenlijk, dat eind dit jaar, begin volgend jaar, dat rapport er ligt. En dat betekent dat dus ruim voor de verkiezingscampagne, dat dit onderzoek helemaal is afgerond. Want zoals je weet, de verkiezingen staan nu
in het voorjaar.
Maart 2021. Maar ja, de vraag is, wat komt er boven tafel en welke rol gaat dit spelen in de verkiezingscampagne?
En ik volg dit onderwerp in deze podcast zo nadrukkelijk, omdat dit echt een heel fundamenteel onderwerp is, hè, die toeslagenaffaire. Dit gaat over of Nederland een rechtsstaat is, als je het heel erg scherp wil zeggen. Het gaat over de positie van die ouders die gemangeld werden door de Belastingdienst en geen enkele recht meer bleken te hebben. Ja. En daarmee is het natuurlijk, Trump is belangrijk deze dagen en coronavirus is belangrijk. Maar misschien is of Nederland een rechtsstaat is wel het allerbelangrijkste thema van deze tijd.
Mm-hmm, zeker.
Mag ik hem zo zeggen? Ja, ik leg je bijna woorden in de mond, maar dat wil ik. Laat ik hem als vraag stellen. Ben je dat met me eens?
Nou ja, dat denk ik wel. Kijk, de reacties van vorige week, of twee weken geleden, was het. Zette de huidige staatssecretaris van Financiën ook een grote stap in deze affaire. Toen ze de eigen aangifte deden tegen de eigen Belastingdienst. Dat is nogal iets. Ja. Toen zag je ook de verwondering, de ophef ook in de Kamer over deze stap. En dat geeft wel aan van welke impact deze affaire heeft op niet alleen de ouders, maar ook hier in politiek Den Haag. Want de aangifte tegen de eigen Belastingdienst is gedaan wegens vermoedens van ambtsmisdrijven. Ambtenaren die burgers geld zouden hebben afgedwongen, terwijl ze wisten dat die burgers daar recht op hebben. Dat is nogal iets. Dat is nogal een beschuldiging.
Ja, en de vraag is nu, waren het de ambtenaren die op eigen houtje hun gang gingen, of was het de politiek die willens en wetens dit heeft laten gebeuren? Hè? Dat is denk ik, wie wist wat, waar, wanneer.
Dat is de kern.
Daar komt het op neer.
Van het onderzoek, daar zal antwoord op moeten komen.
In het najaar hopelijk. Bas Knoop, dankjewel.
Graag gedaan.
Wesley Schouwenaars, goedemorgen.
Goedemorgen.
We gaan het hebben over Google en dus over een privacy schending. Dacht ik ook meteen maar erachteraan.
Nou ja, zo zei ik het vanochtend in de tech-update ook. Dit gaat over een rechtszaak tegen Google. Een class action lawsuit. Dus een grote groep mensen, of in ieder geval een vertegenwoordiging van een grote groep mensen, die in dit geval Google aanklaagt.
In Amerika, hè?
In Amerika. Class action. Dat is even belangrijk om te zeggen, inderdaad. En Google, rechtszaak Amerika, dan springt het woord privacy toch vaak wel een beetje, vrij snel, zou ik maar zeggen, in je hoofd. En daar gaat het hier eigenlijk ook over. Want die mensen die zeggen, als je in de incognito browser browst, dus in Google Chrome, de browser van Google, dan verzamelt Google wel degelijk allerlei gegevens om jou te kunnen volgen enzovoorts, die dus inbreuk maken op je privacy. Ja. Terwijl ze dat niet zouden moeten doen.
Veel mensen het niet weten, dat je opent Chrome, de browser van Google.
Precies.
Nou, dan weet je dat alles en iedereen je volgt, dat er cookies worden neergezet en misschien nog wel pixels geteld en alles. Nou ja, wat dingen.
Zoals in meerdere browsers trouwens, maar inderdaad.
Alle browsers gebeurt dat.
Google wordt verreweg het meest gebruikt.
En dan ga je naar een speciaal window, een speciaal schermpje in de browser waarmee je privé kan browsen of afgeschermd kan browsen.
Ja, dat incognito. Noemen ze dan inderdaad het incognito. Nou,
incognito betekent onherkenbaar. Dus toch? Ja. Mijn Latijn is niet zo goed, maar daar komt het op neer.
Precies.
En dan zegt Chrome, de rest van de wereld, die kan je nu niet zien, maar wij wel.
Nou, niet helemaal. Wat ik heb het screenshotje er gewoon even bij gepakt. Als je dat.
Ja, ik zal even de browser openen.
Ja. Nou ja, jij kan hem daar openen. Ik heb geen scherm voor me, dus ik heb het even heel ouderwets uitgeprint, zullen we maar zeggen.
Ja.
Ja, dus dan start je dat incognito tabblad open. Ctrl-Shift-N als je het snel wil doen.
Ja,
daar is hij.
Daar zijn we. En dan zie je een mannetje met een hoed op en twee brillen. En een bril voor zijn hoofd.
Ja, precies.
En dan staat er, je bent incognito. Nu voel ik me veilig.
Ja, dat
door die eerste mededeling.
De eerste drie woorden, ja.
Dan staat er nog, je hebt een screenshot ook, maar ik kan het hier net zo goed zelf niet doorlezen. De volgende gegevens worden niet opgeslagen in Chrome. De browsergeschiedenis, cookie en sitegegevens, informatie die is opgegeven in formulieren.
Ja.
Geloof ik meteen. Want dat gaat namelijk over wat er in mijn browser niet wordt opgeslagen in
Chrome. Lokaal dus.
Ja, en Google is natuurlijk niet in mijn browser. Je activiteit is mogelijk nog wel zichtbaar voor websites die je bezoekt.
Ja.
Voor je werkgever of school en je internetprovider.
Precies. En er staat nog een zin boven. Je kunt nu privé browsen, zodat andere mensen die dit apparaat gebruiken jouw activiteit niet kunnen zien. Downloads en bladwezers worden echter wel opgeslagen. Dus die zin haal ik er ook even bij, samen met jouw eerste opsomming. Omdat er namelijk een dingetje in naar voren komt, Namelijk dat het gaat om wat er op het apparaat wordt opgeslagen. Ik liet net het woord lokaal ook al even vallen. En waar het bij deze mensen toch om gaat, is dat zij, en het is mij nog niet helemaal duidelijk geworden of dat ze daar dan ook bewijzen voor hebben, dat Google dus wel degelijk dingen verzamelt, terwijl ze beloven dat niet te doen. Dus Google zegt wel van ja, andere websites die je bezoekt, die kunnen nog steeds hier gegevens verzamelen. Je werkgever of school, dat heeft ermee te maken als je bijvoorbeeld, zoals hier op het netwerk van BNR, toch de browser gebruikt. Dan kunnen ze dat misschien wel zien, dat is mogelijk technisch. En dat geldt ook voor je internetprovider. Dat zijn dus die andere partijen. Maar waar het om gaat bij deze klagers, ja, is dat lokale deel. Dus die eerste drie punten die je net opzomde, plus die zin die ik net nog even aanhaal.
En dat is nu de vraag. Ja. Gaat er nu toch informatie naar Google, ook al zit ik in een incognito scherm? En jij zegt, ja, ik vraag me af of daar bewijs voor is. Ja, daar komt een rechtszaak van. Dan zullen ze toch wel.
Dat zal er wel zijn hoor. Ik heb het niet gezien, zo moet ik het zeggen. Ik heb het niet gezien, maar daar zullen ze wel nu argumenten voor hebben. Maar ja, ik lees dan ook bij Reuters dit verhaal. En daar zeggen ze ook zoiets als, we willen gewoon niet dat Google maar ongegeneerd kan meekijken met hoe wij browsen. Maar daar zat verder weinig context in. En dan denk ik, ja, dat willen we allemaal eigenlijk wel, volgens mij ergens, als je hier ook maar op enige manier druk om maakt.
Ja, er zit ook nog een linkje bij naar een pagina met nog veel meer informatie over hoe die incognito modus zou werken. Ja. Staat daar iets in over? Nou wij van Google kijken natuurlijk wel mee met jou in, terwijl je denkt dat je privé browst.
Nee. Eigenlijk die opsommingen die we net even de revue lieten passeren, dat staat daar nader toegelicht en in verschillende situaties. Maar de strekking daarvan is inderdaad gewoon, lokaal doen wij eigenlijk weinig volgen en opslaan als je dus in die incognito browser browst. Maar inderdaad andere partijen, dus websites die je bezoekt, je werkgevers of school, je internetprovider, die voorbeelden. Ja, daar kan het wel gebeuren.
Er is natuurlijk wel, als je inlogt bij Google, met gewoon je Google-account, en dat zullen veel mensen de hele dag automatisch zijn in hun browser, dan kan Google natuurlijk sowieso meekijken. Dus als je in zo'n incognito-venster opent en dan daar inlogt bij je eigen Google-account, dan weet je dat Google, heeft jij toegestaan in te loggen. Dus die Precies. hebben gecontroleerd dat jij bent.
Ja.
Dus dan moet je.
Dat kunnen ze dan zien, ja.
Zou het daarover kunnen gaan? Of, want je kan natuurlijk. Er staat nog wel als uitleg, als je nu naar de incognito modus gaat, dan ben je standaard uitgelogd voor accounts en sites. Dus zou dit de domme gebruiker zijn die zich niet gerealiseerd heeft dat als hij inlogt bij een website in zo'n privé browser, dat hij dan op dat ogenblik toch gevolgd kan worden, want is ingelogd?
Een domme gebruiker. Een gebruiker.
Ja, dat vind ik wel een domme gebruiker. Die ergens aanmeldt en dan zegt, oh, u weet wie ik ben? Wat gek.
Ja, precies. Daar heb je inderdaad ook gewoon het rechtpunt. Maar het punt dat hier volgens mij een beetje de rode draad vormt, is dat het gewoon de indruk wekt, dat incognito, dat jij inderdaad daarmee gewoon echt incognito bent. Dus helemaal afgeschermd bent.
Ja.
En dat is gewoon niet zo. En ze zeggen dat ook wel degelijk. Alleen als jij dat tabblad opent, zoals jij net in het begin van ons gesprek ook deed, en je dan doe je dat niet omdat je de tekst op dat tabblad wil gaan lezen. Dan ga je natuurlijk gewoon huppakee door naar de website waar je naartoe wilt. Welke dat ook mogen zijn in dat incognito tabblad. Ja. Dus het zit hem natuurlijk ook een beetje in gevoel en het bewustzijn van de gebruiker wat dat betreft. En ik kan me heel goed voorstellen dat veel mensen inderdaad wel de indruk hebben dat je dus helemaal niet op geen enkele manier zeg maar gevolgd kan worden. Terwijl dat gewoon niet zo is. En Google zegt dat hier ook wel. Hè? Ik bedoel, we hebben het net opgezond, we hebben het er net over gehad.
Ja, eigenlijk staat er niks over wat Google met je doet. Dat is precies waar ze omheen schrijven. Ze zeggen lokaal andere gebruikers op jouw computer. Websites kunnen misschien wel, maar ze zeggen niks over zichzelf.
Nee, precies. Nou ja, goed, inderdaad, als je dus inderdaad de situatie krijgt dat je in incognito browser weer inlogt op je Google-account, dan kunnen ze het zien. Maar dat is die logica inderdaad.
Als je in die browser zit en je logt niet in bij Google en je bent uitgelogd, dat hebben ze mij net beloofd in hun voorwaarden op support.google.com.
Precies.
Dat is dat linkje waar je daardoor kan klikken.
Meer informatie staat er als je het tabblad opent, klik je daarop en dan kom je daar.
Maar dus als je dan niet inlogt bij Google, dan moet je toch aannemen dat ze ook bedoelen, ja, wij zijn geen server, geen internetprovider. Ja. We zijn niet je werkgever of je school.
Nee.
We zijn ook niet een website die je bezoekt.
Precies, maar waar ook nog de pijn zit, is dat als je dan bijvoorbeeld naar een website gaat die je bezoekt, die dat mogelijk wel kan doen, dan staan er op die website misschien wel advertenties. En die advertenties die maken misschien wel onderdeel uit van het advertentienetwerk van Google. En op het advertentienetwerk van Google verzamelt Google wel degelijk informatie over welke mensen op die advertenties klikken.
Maar dan weten ze niet dat ik dezelfde band die ook nog in dat openbare window aan het werken is, toch? Dan kunnen
die koppeling is er niet, maar nee. Dat wil niet zeggen dat Google dus dan niets kan zien.
Nee, precies. Dus dan verzamelen ze wel informatie van je.
Ja, maar dat is dan
maar niet van mij persoonlijk. Ja,
nou ja, niet direct lokaal daar, maar wel met, ik noem het maar even de omweg, ja, namelijk die advertentie die weer op die website van een ander staat, zeg maar.
Weet je wat ik grappig vind aan dit onderwerp?
Nou.
Dat we dus al een hele tijd bezig zijn met uit te zoeken wat nou eigenlijk het probleem is. Terwijl je op je klompen aanvoelt dat waarschijnlijk Google hier iets doet waarvan je denkt dat ze het niet doen. Maar wat ze nou precies doen, en waarschijnlijk staat het juridisch net hier goed opgeschreven, want Google wordt niet beschreven in wel of niet. Hè? Nee. Maar dus ze zeggen niet, wij doen dit wel, wij doen dit niet. Ze noemen gewoon zichzelf niet hier.
Nee.
Dus ergens er is een soort mist op de een of andere manier opgetrokken.
Ja.
Misschien dat die rechtszaak daar wel een soort functie in gaat geven.
Dat vermoed ik ook wel. En dat zit hem ook in het voorbeeld dat ik net gaf van die advertentie op die andere website. Google zit op heel veel plekken.
Ja.
En de gemiddelde internetgebruiker heeft geen idee. En ook niet als je die incognito browser gebruikt. En ik denk inderdaad wel dat, en dat vind ik ook het interessante aan dit verhaal wel. Het gaat en om heel veel geld trouwens. Want zeker 5 miljard wordt er geëist in deze zaak. Waarbij ze uiteindelijk erop doelen om zo'n beetje €5.000 $5.000 schadevergoeding per klager, zeg maar, te kunnen loskrijgen. Maar het interessante is hier nou inderdaad dat een rechter nu moet gaan kijken inderdaad van, ja, doet Google wat het belooft in zijn eigen voorwaarden op dit punt? Dus wat doet Google daadwerkelijk zelf en wat niet? En hoe zit dat juridisch? Nou, wij zijn natuurlijk geen juristen, althans ik in ieder geval niet. Ik zal voor mezelf spreken.
Arme rechter, wij slaan altijd die, gaat u akkoord met deze voorwaarden? Dan klikt iedereen op ja, maar die rechter gaat dat nu helemaal lezen, die pagina's
precies,
en pagina's.
Die uitzondering op de regel, ja. Nee, maar goed, dat moet. En dan ga je natuurlijk veel beter uitgekristalliseerd krijgen. Of veel beter duidelijk krijgen gewoon hoe het nou precies zit. En of dat ze zich houden aan hun eigen afspraken.
Maar dan zal ongetwijfeld blijken dat het juridisch klopt. Maar de vraag is natuurlijk of het moreel klopt, zeg maar. Of als Google belooft, dit is incognito. Maar waar volg je toch? Staat in onze kleine lettertjes.
Ja. Nou ja, ik heb geen idee hoe een rechter daar uiteindelijk over gaat oordelen. Nee. Want die kennis van zaken heb ik gewoon niet. Maar dat zal inderdaad zal een grote kans zijn dat het daarop uitdraait. Ja, natuurlijk. Ja,
natuurlijk, want Google heeft hele goede juristen en heel veel ook nog. Dus die zullen vast dit netjes hebben dichtgetimmerd.
Daar mogen we denk ik wel van uitgaan. Ja, precies. Maar goed, het blijft wel interessant echt om dit verhaal te volgen. Je ziet het al aan hoe wij net dit gesprek voerden. En alle vaagheden en onduidelijkheden. Kijk, dit raakt uiteindelijk ook gewoon ons, iedereen die Google Chrome gebruikt, want dit is een Amerikaanse rechtszaak, maar dit gaat over iets wat ook gewoon hier van toepassing is.
Wesley, dankjewel.
Graag gedaan.
We komen aan het einde. Wil je reageren? Mail dan naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. En dat deed bijvoorbeeld Ram, die reageerde op het item gisteren met Bernard Hammelburg over de toestand in Amerika. En Bernard had verteld over een video die over het internet was gegaan over een zwarte man met een hond en een blanke vrouw die hem had toegesproken en uiteindelijk de politie belt. En Ram vraagt zich af, is dit een ander verhaal? Of bedoelt hij misschien het verhaal wat iedereen heeft meegekregen? Zwarte man vraagt vrouw om haar loslopende hond aan te lijnen. En dat is dan precies andersom, want dan hoort het hondje bij de vrouw en niet bij de man. Nou, Bernard heeft via e-mail al gereageerd, zag ik. Het klopt inderdaad, heel scherp van Ram. Overigens blijft daardoor de strekking natuurlijk wel gelijk. Want die blanke vrouw die de politie belde en zei dat ze bedreigd werd door een zwarte man, ja, die kan ogenblikkelijk rekenen op actie, terwijl dat andersom niet per se zo is. En op Twitter reageerden er twee mensen die het item over de Verenigde Staten ongenuanceerd vonden. Bijvoorbeeld omdat we wel heel erg stellig zeiden dat Donald Trump een verkiezingscampagne maakt van de dood van George Floyd. In het item hebben Bernard en ik ook besproken dat het heel moeilijk is om bij dit soort, ja, eigenlijk wel emotionele onderwerpen, om daar heel neutraal te blijven. Maar dat we toch ons best doen, omdat dat bij de cultuur van BNR en van het Financieel Dagblad hoort. En in dit geval geloof ik ook niet dat we ongenuanceerd waren. Maar wat ik gisteren ook al twitterde, juist als je iets denkt over deze podcast waar ik het niet mee eens ben, is feedback relevant. Als we alleen maar terugkrijgen dat Nieuwsroom perfect is, ja, dat is natuurlijk heel fijn, maar daar leren we niet van. Dus heb je een reactie op de podcast van vandaag of misschien van eerdere dagen, mail dan naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. En er is ook een andere manier waarop je een reactie duidelijk kan maken. Dat is door een review achter te laten in je podcast-app. Niet alle podcast-apps kunnen dat, maar sommige kunnen dat. En als je dat zou doen, zeer gewaardeerd. Want dan weten andere mensen deze podcast ook weer makkelijker te vinden. Je kan daar soms ook sterren geven. En hier laat ik alle pogingen om neutraal te zijn volledig vallen. Want 5 sterren, als dat het maximum is, dat zou je kunnen overwegen. Morgen is er weer een nieuwe aflevering van Nieuwsroom. Dus heel graag tot dan.